Goedemorgen allemaal. We gaan lezen uit Colossenzen 3. En dan beginnen we in vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met een nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is allen, alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Ja, vers 3 en 4, dat zijn van die versen waar mijn ogen heel vaak opvallen, misschien die van jullie ook wel, hè? Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En als hij dan geopenbaard zal zijn, hè, dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Eigenlijk is dat de essentie van de 6 preken die ik eerder heb gehouden, hè, over het thema nieuwe ogen. Voor wie dat nog niet meer weet misschien, hè, maar het thematekst voor die serie preken is Efeze 1 vers 18. Hè, dat we verlichte ogen zullen krijgen van ons verstand, van ons denken, om te weten, om te zien wat de hoop is van Gods roeping. Ja, dus om te weten wie we zijn in Christus. Ja, en hier staat eigenlijk de essentie daarvan. He, dat we totaal verbonden zijn met Christus. Zoals we hier zitten. We zijn ook verbonden met elkaar, maar we zijn totaal verbonden met Christus. We zijn totaal veilig. Totaal veilig in hem. We hebben een totaal nieuw leven gekregen. En dan vers 4, we hebben ook een zekere toekomst. Als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Prachtig. Maar ja, vaak zijn er toch weer zonden, hè, die je laten beseffen van, maar ik leef nog wel op aarde. Het staat er allemaal wel, maar ik ben nu hier. En je zou misschien eens moeten weten, hè, wat er op dit moment in mijn hoofd is. Of de dingen waar ik regelmatig in mijn hoofd heb. Of dingen die ik misschien doe. De zonde doen je beseffen dat je nog op aarde leeft. Hè. Het is een beetje als misschien dat je dat kan ervaren als de werkelijkheid. Als je mooi gedroomd hebt en je denkt van nou, dat was mooi. En dan plof, dan sta je weer in de werkelijkheid. Waarin je moet strijden tegen zonde. En ik weet het niet hoor, als je de andere preek op gehoord hebt, maar misschien is wel eens die gedachte in je opgekomen van ja, het is wel mooi al die theorie, hè, die nieuwe ogen en het op een bepaalde manier gaan zien en Dat we een plek hebben in de hemelse gewesten. Dat we nieuw zijn geworden, een nieuwe identiteit. Prachtig. Het staat er ook allemaal. Maar is dat nou de praktijk dan? Is dat nou de werkelijkheid waar ik in leef? Ervaar ik dat ook? Nou, daar wil ik vandaag eens wat meer op focussen. Op hoe zit dat dan met zonden? Ja, want dat is ook waar dit gedeelte ons in wil onderwijzen. Als het dan zo is in je leven, dat je in Christus bent, wat betekent dat dan voor je leven hier? Die twee dingen horen bij elkaar. Dat kan ik op voorhand zeggen. Ook al ervaren ze misschien wel eens als tegenstelling. Maar ze horen bij elkaar. Dit gedeelte brengt dat bij elkaar. Onze positie in de Heer Jezus. En hoe we dan daar in het dagelijks leven mee omgaan. En duidelijk is, in een Christus leven. We gebruiken vaak het woord christen. Maar je zou het nog veel specifieker kunnen zeggen. In een Christus leven. Een leven in Christus is geen plek voor zonde. Dat wordt ook gezegd in vers 6 en 7. Dat gedrag, wat dan bijvoorbeeld in vers 5 wordt benoemd, daar staat, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Daar hoort dat gedrag bij ongehoorzamen. En in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Dus het gaat over vroeger. Het zijn dingen voor vroeger, die niet bij een Christus leven horen. En de grote uitdaging, de grote vraag die eigenlijk over dit gedeelte ligt, maar hoe doe ik dat dan? Hoe leef ik nou zo dat ik voor die zonden die hier genoemd worden, vers 5, vers 8, dat ik daar geen plaats voor bied in mijn leven? Want ik neem aan dat we dat allemaal wel zo voelen, dat dat ons verlangen is om voor de Heer te leven. En hoe makkelijk doe je ook, val je er ook in? Noem hebzucht of toorn of laster. Nou, als er iemand is die ons kan helpen bij deze vraag van hoe gaat ons dat nou lukken, dan is het God. God zelf. En ik hoop dat we dan ook een reactie hebben in onszelf van mooi, dan wil ik dat wel eens weten. Hoe doet God dat dan? Misschien weet je dat ook wel. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar tegelijkertijd is het een radicale boodschap. Een boodschap die geen enkele ruimte laat voor relativering. Wat hier staat is recht toe, recht aan. Geredeneerd vanuit hoe God de dingen ziet. Dus wat we misschien wel eens kunnen denken van misschien werkt dat bij Bastien zo of bij andere mensen. Maar bij mij werkt dat niet. Daar laat dit gedeelte geen ruimte voor. Het is alles of het is niets. Het is voor niemand zo of het is voor iedereen zo. En Gods woord wijst ons in dit gedeelte maar één richting. En dat is Christus. Nou, we hebben het net gelezen. De eerste 17 versen. Misschien is het je opgevallen. Maar 8 keer vind je in deze paragraaf een opdracht. Een gebiedende wijs. Van doe dit. Zoals even langslopen kort. Vers 1, er staat zoek dan. Vers 2, bedenk. Dood dan. Leg af, vers 8. Lieg niet, vers 9. Doe aan, vers 12. Of bekleed je. Vers 16, laat het woord. En vers 17, doe alles. 8 keer lees je dat je iets moet doen. En dat bracht bij mij al gelijk de eerste gedachte toen ik het bestudeerde van, is dat het dan? Is het gewoon een kwestie van instructies opvolgen? Omgaan met de zonde? Is dat de essentie? Zijn dat ook, ik ben heel benieuwd wat onze gedachten dan zijn, als ik dat zo zeg. Het zijn 8 opdrachten. Je worstelt met zonden. Meestal dat neem ik aan. Je verlangt de naam voor de Heere te leven. En zijn we dan tevreden als we 8 opdrachten krijgen? Sluit dat aan bij onze gedachten? Of denken we misschien van nou moet ik het weer zelf doen. Daar ben ik nou wel eens klaar mee. Ik wil hulp. Heere, help me. Reinig me. Het zijn ook gebeden die ik ook wel eens hoor mensen naar verlangen. Reinig me, vernieuw me. Create me a clean heart. Wilt u het doen? Is dat misschien dichter bij de realiteit van ons verlangen? Heere, wilt u het doen? Want ik kan het juist niet. Nou, de Heere wil ons helpen. Laten we daar zeker van zijn. En hij doet dat ook. Alleen de Heere doet dat op zijn manier. En de manier van God om ons te helpen bij het probleem van de zonden. En zonde, hè, dat is een manier die volledig ook past bij dat probleem. Dus alles wat wij daarover lezen in de Bijbel, dat is Gods keus om die dingen in ons leven aan te pakken. Op zijn manier. En wat is dat probleem dan? Nou, dan moeten we eigenlijk naar de Romeinenbrief. Daar legt Paulus dat ook uit. Misschien is het goed om daar even naar te kijken. Even Romeinen 6 voor ons te leggen. Ik kan het eigenlijk uitleggen aan de hand van een voorbeeldje. Je bent een dief omdat je steelt. Hè? En je bent een leugenaar omdat je liegt. Ja. En dan zou je zeggen, dan ben je dus waarschijnlijk ook een zondaar omdat je zondigt. En daar zit hem nou net het punt. Je bent geen zondaar omdat je zondigt, maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Dat is de kwestie. Dat is nou dat zondeprobleem waar de mens mee te maken heeft. Je zondigt omdat je een zondaar bent. En waar lezen we dat bijvoorbeeld? In Romeinen 5. Romeinen 5 vers 12. Daar staat: daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. En Paulus geeft eigenlijk hij behandelt twee lijnen in deze tekst. De ene vraag is: waar komt de zonde vandaan? En de tweede vraag is: waar komt dan de dood vandaan? Maar wat duidelijk wordt in dit vers is: zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Wij zondigen omdat wij verbonden zijn als mens, zoals we geboren worden aan Adam. Dus dat zondeprobleem van een mens heeft niet allereerst te maken met wat je doet, met je daden, maar met de bron, met wie je bent. Het is ook mooi dat in de Romeinenbrief Paulus beide thema's ook uitwerkt. Als je de Romeinenbrief wat beter hebt bestudeerd, dan heb je dat misschien ook wel eens ontdekt, dat Paulus eigenlijk in de eerste 5 hoofdstukken, ergens in hoofdstuk 5 zit in een soort knip, in de eerste 5 hoofdstukken focust op hoe zit het nou met zonden, hè, met de daden van de mens? En daarna eigenlijk omschakelt naar, ja, maar wat is de bron eigenlijk van al die daden? En wat heeft God daaraan gedaan? Als je het helemaal terugbrengt tot de essentie, dan zouden we kunnen zeggen: een pasgeboren babytje heeft al een zonde natuur. En dat klinkt misschien heel doemdenkerig. Misschien is dat ook wel het verwijt wat we wel eens krijgen als christen, hè? Die zwartgalligheid. Hè? Van, een babytje heeft al een zonde natuur, hoor ik me zeggen. Hoe mooi klinkt dat, niet dus. Hè, maar het is de realiteit van de Bijbel. En het is denk ik ook aanstootgevend voor een moderne mens. Hè? Want ja, men gelooft toch van, je leven wordt wat je ervan maakt. Ik heb geen, hè? Ik kies mijn route en ik maak wat van mijn leven. En het feit dat we allemaal op dezelfde lijn beginnen met een beperking, dat wil er niet meer in tegenwoordig. Nou, als je een lekkage hebt in je huis, dan kun je die het beste verhelpen door het lek te dichten. En zo moet dat zonder probleem natuurlijk ook bij de wortel worden aangepakt. En dat kan maar op één manier. Tenminste, zo denkt God. En zo heeft God ook gedacht. Misschien zouden wij het geen eens zo bedacht hebben. Maar dat is door ons een totaal nieuwe identiteit te geven. Een totaal nieuwe mens te maken. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedacht misschien in je leven. Ik heb het wel eens gedacht. Kon ik maar eens opnieuw beginnen? Ja, ken je die gedachte? Kon ik maar eens overnieuw beginnen? Nou, in de Heer Jezus Christus kun je 1 keer in je leven totaal overnieuw beginnen. En hoe gaat dat dan? Nou, dat is wat ik in de voorgaande preken steeds heb uitgelegd. Dat we in Christus worden verplaatst naar van het oude naar een nieuwe leven. Ik heb daar het voorbeeld van die spons bij gebruikt. Als ik hier water in doe, ziet die spons er nog precies hetzelfde uit. En zoals je in een spons het water meeneemt, het water is daarin verborgen, zo word je in de dood van de Heer Jezus, in het begraven, in het opstaan in een nieuwe leven, meegenomen naar een nieuwe leven. Dus een beeld. En ja, dat is ook wat Paulus in de Romeinenbrief heel mooi uitwerkt. Even heel kort, in Romeinen 5 zegt hij eigenlijk van, de Heer Jezus heeft je schuld betaald. Romeinen 6, daar zegt Paulus, jij bent, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, ben jij ook gestorven. En toen hij opstond, ben jij ook weer opgestaan. Romeinen 7, dat is een hoofdstuk wat veel dichter vaak bij het hart ligt van veel mensen. Want daar wordt heel duidelijk ook die strijd benoemd. Van dat je zegt van ja, ik wil het goede wel doen, maar het kwade ligt me bij. En Paulus sluit dat heel mooi af, dat hoofdstuk, met een soort conclusie. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan komt die conclusie, vers 26 van hoofdstuk 7. Zo dien ik dan wel zelf met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Paulus heeft ontdekt van op het moment dat ik wedergeboren ben, op het moment dat ik die nieuwe mens ben geworden, is er een soort tweeledigheid in mijn leven gekomen. Tussen mijn vlees en mijn denken. Tussen mijn uiterlijk, mijn omhulsel, wat de zonde wil doen, en mijn innerlijk, wat vernieuwd is, wat verbonden is met God. En Romeinen 8, daar spreekt hij dan over de inwonende kracht van de Heilige Geest. De kracht die in ons leven ook is gekomen. Nou, en zo zie je ook in de Colossensebrief, daar gaan we weer naar terug, zie je dat onderwijs van Paulus daar over steeds weer doorgaat. Van wie ben je nu geworden op het moment dat je Jezus hebt leren kennen. En ik kan niet nalaten om dat steeds weer toch onder de aandacht te brengen. Het kan zijn omdat ik daar zelf, dat ik dat zelf ook regelmatig nodig heb. Ik denk van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Hoe ziet God mij? Wie ben ik nou eigenlijk geworden? Ja, maar ik zou me vergissen, denk ik, als ik zo ervan uit zou gaan, als jullie die vraag niet regelmatig hebben. Van, wie ben ik nou eigenlijk? Terug naar je roots, je geestelijke roots. Colossenzen 1 vers 13 staat zo'n mooi feit. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Heb je weer zo'n duidelijke uitspraak. We zijn getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet. Denk weer even aan die spons in het koninkrijk van de zoon. We zijn van een oude situatie naar een nieuwe situatie gegaan. En ook in Colossenzen 2 lees je daar nog een aantal versen over vanaf vers 10. Zou je zelf eens na kunnen lezen. Eigenlijk weer in het kort staat daar wat ook in Romeinen 6 stond. Maar de essentie is, God begint dus bij de basis van ons leven met herstel. De Heere God is niet van restaureren, van oplappen, van plamuren. De Heere God is van vernieuwen. En de impact, het gevolg daarvan, want het is radicaal. Het klinkt misschien heel mooi, maar het is heel radicaal. Dat oude is voorbij en je staat in een nieuwe situatie. Maar de impact daarvan, dat is het gevolg, is veel groter van dat nieuwe leven. Dan welke gedragstherapie je ook als mens kunt volgen, of aan een ander kunt geven, of aan kinderen kunt geven. Het in Christus zijn, ik zeg dat ook vaak op school, als we het met collega's daarover hebben. Het in Christus zijn is ook voor kinderen de enige solide basis ook voor gedragsverandering. Het wil niet zeggen dat je kinderen die niet de Heer Jezus kennen niet moet vormen en moet bijsturen. Maar er zit een beperking in. Nou, Colossenzen 3. Ik zei net, er zitten 8 opdrachten in dat stuk wat ik gelezen heb. Maar het begint met een vraag. Als u met Christus bent opgewekt. Dat is de voorwaarde voor alles wat Paulus daarna zegt. Voor alles wat de Heere ons daarna wil leren. Dit moet je gewoon weten als een fundament voor een huis. En hier moet dus ook geen twijfel over bestaan. Als je met Christus bent opgewekt, ben ik met Christus opgewekt? Dat is de vraag. En ja, dat is een zaak van leven en dood, hè? Een zaak van, ben je nog in het oude leven of ben je in het nieuwe leven? Maar het is ook een zaak van, heb je wel kracht om tegen de zonde te strijden? Of heb je geen kracht om tegen de zonde te strijden? Of heb je wel kracht om tegen de zonde te strijden? En rond die vraag, ben ik een christen? Ben ik opgewekt? Dat kan een worsteling zijn om tot een moment te komen dat je zegt, ja, dat is zo. Ik heb die worsteling ook gekend. Ik denk velen van jullie, misschien wel iedereen, korter of langer. Want dat kan een kwestie zijn van kennis. Ik heb heel lang met dingen geworsteld omdat ik niet wist hoe het zat. Maar het kan ook je achtergrond zijn die je belemmert om echt een open zicht op de Heer Jezus te hebben. Maar de Heer blijft uitnodigen elke dag. Hè, om ons op dat punt ook te krijgen. Als we daar nog onzeker over zijn, dat we mogen weten dat we met Christus, hè, dat nieuwe leven zijn binnengegaan. Hè, door het geloof. Je ziet dat ook in Colossense 1. Ik heb daar in de vorige keer over gesproken. Dat er in vers 4 al staat wat Paulus heeft gehoord over hun geloof in Christus Jezus. Toen is het begonnen. Op het moment dat je je hand legt in de uitgestoken hand van de Heer Jezus. En zijn genade aanvaardt. En steeds weer in dat nieuwe leven is geloof eigenlijk weer die handeling om zekerheid te ervaren daarover. Het is essentieel om je positie te weten. Als je met Christus bent opgewekt, waar sta jij? Denk aan een oorlog. Hè? Als je een oorlog gaat voeren tussen twee landen, dan zijn er verkenners. Dan zijn er mensen die gaan kijken van, waar staat de vijand? Wat zijn hun posities? Wat zijn onze posities? Je kunt niet handelen als je je posities niet kent. En men probeert dan door informatie dat helder te krijgen. Nou, dat lukt niet altijd even goed, denk ik. Alleen in ons geval hoeven we daar ons geen zorgen om te maken. Want de Heer heeft ons perfect de goede informatie gegeven. We hoeven daar niet over te gissen. De Heer heeft dat helemaal duidelijk gemaakt. Wij mogen met Christus opgewekt zijn en in dat nieuwe leven staan. En dan komt ie. En dat moet even helder worden, denk ik. Wat is dan onze positie? Ik heb twee stoelen hier neergezet. Je vroeg je misschien al af waar ze voor waren. Zondaar. Dat is het label, hè? De positie van je oude leven. Ik heb het maar even genoemd zondaar. Hè? Je bent in de macht van de zonde. En je kunt daar zelf niks aan veranderen. Er zijn wat gradaties in, maar het blijft zondaar. Nieuwe leven. En je christen. Het zijn woorden, hè, maar je bent christen. Je bent in Christus. En het is of. Dat is de scherpte, de duidelijkheid van het woord. Het is of. Ons gevoel, die denkt daar vaak anders over. Die jojoot nog wel eens misschien een beetje daartussen. Maar de Bijbelse feiten zijn helder. Je bent of zondaar, hè, onder de macht van de zonde, of je bent in Christus. Maar dan komt hij. Het is ook al een van de voorgaande preken geweest. Als je de Efezebrief bijvoorbeeld leest, over wat daar wordt gezegd over wie wij zijn, dan zegt Paulus eigenlijk van ja, maar je bent ook nog eens, hè, in Christus een hemelburger geworden. En dan moet je me goed begrijpen. Wij zijn geen haartje belangrijker dan een zondaar. Hè. Dus het gaat mij niet om neerkijken op mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat is niet wat ik wil duidelijk maken. Wat ik wil duidelijk maken is dat de positie die wij mogen hebben in Christus, daar gaat het ook over de machten, hè, die om ons heen spelen. De machten die op ons leven invloed willen hebben. En in de Heer Jezus Christus zijn we dan ook nog eens met hem gezet in de hemelse gewesten. Dus wat een geweldige positie heb je als je de Heer Jezus mag kennen. God ziet alleen Christus. Hè? Als je weet dat je de Heer Jezus mag kennen, dan zou je eigenlijk jezelf moeten herkennen nu in deze stoel. Nou, ik zei al net, ons gevoel zegt soms andere dingen. Maar zo ziet God ons in Christus gezet in de hemelse gewesten. Nou, dan komen de opdrachten. Hoofdstuk 3, vers 1. Als je dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. En dat zoeken, dat is niet nodig omdat de Heer nou zo graag dingen voor ons verbergt. Nee, maar dat zoeken zegt iets over onze houding. Hoe wij als christen, waar wij mee bezig zijn. In onze gedachten. In ons handelen. Zoeken betekent in de grondtekst ergens naar uitstrekken. Naar iets streven. Zoeken om meer te ontdekken. De Heer wil dat ook laten ontdekken. En waarom is dat nodig? Waarom is dat nodig dat er nou staat, zoek de dingen die boven zijn? Dat hebben wij vaak, hè? Waarom vragen? Waarom is dat nuttig? Je bent toch gered? Zit toch goed? Hey, dit gaat verder dan, ik ben gered en het zit wel goed. Dan zit het ook goed, dat is duidelijk. Maar er is meer. God verlangt naar meer. Waarom zouden wij er dan niet naar verlangen? Want de Heer Jezus, die boven is, is de basis, de bron, de brandstof van ons leven. Zonder hem zou je niet zijn wie je bent. Paulus zegt dat zo mooi in 1 Korinthe 15 vers 10. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Prachtige tekst. Ja. Christus is ook gezeten aan de rechterhand van God. Het heeft ook weer met die hemelse positie van de Heer Jezus te maken. We hebben het natuurlijk donderdag ook kunnen herdenken bij de hemelvaart. De Heer Jezus die is opgevaren naar de rechterhand van God en daar is gaan zitten. Dat is ook een tekst die te maken heeft met Psalm 110. Maar goed, dat laat ik even liggen, dat detail. Maar de Heer zit aan de rechterhand van God. Daar gaat een bepaalde rust van uit. De tijd om te verschijnen is er nog niet. De tijd om te oordelen is ook nog niet aangebroken. Hij zit aan de rechterhand van God. En daar gaat er rust van uit. Van hij heeft alle dingen in zijn hand. In het wereldtoneel, maar ook in ons leven. En daar moeten we ons naar uitstrekken. Naar de Heer Jezus, die zit ter rechterhand van God. En dan zegt Paulus in vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. Ja, dat is ook weer zo'n woord, bedenken. Moeten we dan zitten filosoferen van nou, zo of zo zal het wel ongeveer zijn? Nee, ook daar geeft het grondwoord weer licht. Het bedenken betekent je aandacht ergens op richten. Richt jouw aandacht op de dingen die boven zijn. En het is hetzelfde woord wat ook in de Filippenzenbrieven heel vaak voorkomt als gezindheid. Laat het je gezindheid zijn om bij de dingen van boven, met de dingen van boven, de realiteit van onze identiteit, bezig te zijn. Maar er staat iets tegenover. Bedenk niet de dingen die op aarde zijn. En misschien denk je gelijk, ja ho even, maar dat is niet zo makkelijk. Dit kan ik nog wel een beetje kaderen, maar nu die aarde, daar leven we toch? Ja, laten we eerst de reden even goed bestuderen. Want Paulus zegt, want, waarom dan? Waarom niet die dingen op aarde? Want u bent gestorven. U bent afgestorven, zegt hij eigenlijk. Je bent ergens van losgemaakt. En laten we even kijken in Colossenzen 2 vers 20, want daar legt hij het nog iets duidelijker uit. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. Daar gaat het om. Je bent eigenlijk losgemaakt van de, van de uitgangspunten van het systeem van deze wereld. En daar wordt heel veel mee bedoeld hoor in de Bijbel. Dat zou ik ook veel over kunnen zeggen als je Efeze 2 bijvoorbeeld leest. Over de wie hier de leiding heeft op aarde, over al die zondaars. Je voelt je misschien heel vrij als zondaar, maar in feite zit je gewoon hartstikke vast. Je wordt geleid, je bent niet vrij. Nou, daar is veel over te zeggen, maar daar zijn we van losgemaakt. In Christus maak je geen deel meer uit van dat systeem. Je leeft op aarde met de identiteit van een hemelburger. En ook met de gezindheid van een hemelburger. Moet je dan als kluizenaar gaan leven? Want ja, dat is toch wel een uitdaging dan. Om deze aarde, deze persoon te zijn. Hoe moet je dat dan doen? Nou, dat is weer heel mooi. Het antwoord is heel duidelijk. Nee, wij hoeven geen kluizenaar te worden. Wij hoeven ons niet af te zonderen van de wereld. Al zou dat al kunnen. Hè? Maar als je de Colossensebrief leest, maar ook de Efezebrief bijvoorbeeld, dan lees je heel duidelijk dat het leven binnen relaties, het functioneren binnen allerlei relaties, in de gemeente, buiten de gemeente, in je huwelijk, in je gezin, op je werk, dat juist belangrijk is. Dat bespreekt de Heer ook gewoon, dus dat hoort er ook helemaal bij. Dus die hemelburger draait volop mee in alle relaties op aarde. Maar hoe doe je dat? Dat is de vraag. Hoe? Het is belangrijk dat je dus steeds dat zoeken, dat afstemmen, dat bedenken, die gezindheid, dat intact blijft. Daar gaat het om. En vergelijk het met dat je ergens op reis bent en terwijl je op een totaal andere plek bent, plek waar je niet hoort, ben je toch in je gedachten bij je thuisbasis. Zo is een hemelburger op aarde en toch doet hij alles in lijn met de thuisbasis bij Christus. Misschien denk je van ja, het is allemaal mooi hè, wat je nou gezegd hebt, je kan het ook allemaal volgen, maar het is toch een theorie hè, toch een theorie. Nou, ten eerste, dat heb ik niet bedacht, want dan zou er heel veel theorie zijn, wat je zo zou kunnen noemen, want het zijn gewoon de dingen die ik probeer uit te leggen uit het woord. Maar als je het dan theorie zou willen noemen, zou ik zeggen, ja, maar dan laten we dan wel zeggen, het is Gods theorie. Deze dingen, goed, vergeef mij de manier hoe ik het uitleg, maar deze dingen die de Heer ons presenteert, is Gods theorie. Gods manier. God geeft ons eigenlijk een mindset. Zo wil ik het maar noemen. Een manier van denken. Hij geeft ons dan niet alleen een nieuw leven, maar hij zegt, ik wil je in dat nieuwe leven ook een nieuwe mindset geven. Om de dingen te zien op een bepaalde manier. Niet omdat het maar een ideetje is. Ja, dat zal misschien een atheïst zeggen. Van ja, hoor eens, dat hebben alle geloven. Het is een idee. Het is een manier om om te gaan met. Een manier om zingeving te bedenken bij dingen die eigenlijk voor iedereen hetzelfde zijn. Nee, het is geen idee. Het is als daar een gebruiksaanwijzing. Je staat in het nieuwe leven en God geeft ons een gebruiksaanwijzing. En die moeten we gebruiken. Om de vruchten van het nieuwe leven te kunnen ervaren. En mocht dat een worsteling zijn in je hart, dat je dan denkt van ja, maar die praktijk, het is zo theoretisch. Hè, maar ik hoop dat het dan een worsteling is inderdaad. Dat het erop uitkomt dat je zegt van ja, maar ik mag die theorie van God niet zomaar wegzetten als droge theorie. Hè? Mensen zeggen wel eens, als het over Romeinenbrief gaat, dan zeggen ze, je hebt de les van 6, hè, de les van hoofdstuk 6, dat is de theorie. Dan heb je het leven van 7, hè? Ken je misschien wel die uitspraak, en de kracht van 8. De les van 6, hè, is theorie. Dat is mooi, maar leven van 7, dat is de praktijk, de worsteling. Nee, ook 6 hoort erbij. Net zoals die eerste verse van hoofdstuk 3 van Colossenzen helemaal erbij horen in de strijd. Hoe ga ik om met zonde? Het nieuwe leven heeft allereerst te maken met ons innerlijk. Voor wij gaan handelen, is het allereerst belangrijk hoe denken we. En dat is een lijn die de Heer heel duidelijk aangeeft. Hè? Er staat heel duidelijk, hè? Word vernieuwd in je denken. En wij worden ook vernieuwd in ons denken. En waar was Paulus nou net zo blij om? In Romeinen 7, vers 26. Zo dien ik dan wel met mijn verstand, of mijn denken, zelfde woord, de wet van God. Dus het gaat allereerst, ook als we het hebben over een zonde, over zonden om ons heen, en verleiding. Waar zitten we met ons denken? Dat is de eerste stap. En ja, ik hoop dat we dat ook als bevrijding ervaren. Dat het niet van ons handelen afhangt, maar dat we mogen beginnen op de plek waar God ons eigenlijk vult met zijn denken. Nou ja, en dan komen al die dan komen die praktische dingen allemaal langs. Hè? Vers 5. Dood uw leden, hè, die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Ja, hoe kun je een dag leven, mensen, zonder daarmee geconfronteerd te worden? Dat lukt mij niet. En laten we maar gelijk eerlijk zijn. Onze krachten, onze trucjes, onze discipline, dat schiet toch ook enorm tekort. Om tegen zulke geweldenaars van zonde weerstand te bieden. Altijd. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Hoe doe ik dat dan? Hoe moet ik die dan doden? Staat er wel zo mooi. Dood uw leden die op aarde zijn. Nou, dat legt Paulus dus weer zo mooi uit in Romeinen 6. Vers 6 en vers 11. Dat zijn voor mij teksten geweest die al... Nou, zo'n 20 jaar geleden mijn ogen hebben geopend voor hoe ga ik met mijn vredesnaam zo leven dat ik me niet... Ja, hoe ga ik in die worsteling met die zonde nou eens leven zoals de Heer dat wil? Romeinen 6 vers 6, hè? Daar staat, dit weten wij, heb je me weer, hè? Weten, denken. Dit weten wij, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Punt, feit. En vers 11, en dat is misschien wel een veel moeilijkere uitdaging. Zo dien je ook jezelf te rekenen als dood voor de zonde. Statenvertaling zegt dan, houd het daarvoor. Je hebt een feit. Ik kende dat feit heel lang niet. Misschien geldt dat voor jullie ook wel. Dat je denkt, ja, dat wist ik eerder ook niet. Het feit, maar dan het nog ervoor houden. Nou, dat is eigenlijk precies wat Paulus hier bedoelt met dat doden. Het doden van je leden die op de aarde zijn. Het ontnemen, als je de grondtekst ook bestudeert hier, dan kom je erop uit. Het ze als dood beschouwen. De kracht er eigenlijk uithalen om te zeggen van ja, maar het is dood. Het is niet meer het leven van nu. Ik heb een nieuwe identiteit. En ja, dat daarom, hè, omdat we die nieuwe identiteit hebben, horen die dingen daar niet meer bij. Dat is duidelijk. En net zoals zomaar in je broek plassen of gevoerd worden bij een klein kindje hoort en niet meer bij een volwassene. Dat vinden we ook normaal. En zo zouden we dit ook normaal moeten vinden. Als dit er niet bij hoort. Dan zou je kunnen denken, ja, is dat niet een beetje struisvogelgedrag dan? He? Net zoals zo'n beest die dan zijn kop in de grond steekt en denkt van nou, ik zie het niet, dus het is er niet. Is dat het dan? Gewoon je kop in het zand steken? Ik denk het niet. Ik wil er gelijk iets bij zeggen. Dat zou God dus ook tegen ons kunnen zeggen. Hè? Hey, doe jij niet aan struisvogelgedrag? Denk je nou werkelijk dat er niet meer bestaat dan jij waarneemt? Dan jij merkt, dan jij ziet? Denk je nou werkelijk dat de grens van jouw mogelijkheden, als het gaat om zonde, ook mijn grens is? Als er iemand hier struisvogelt, dan zijn wij het denk ik wel, als mensen. Want God zegt, ik laat je de realiteit zien. Hoe de dingen echt zitten. Haal je kop uit het zand. Kijk eens hoe de dingen echt zitten. Mooi dat de Heer ervan uitgaat dat je dus blijkbaar keuzes kunt maken. Doet dat ons wat? De Heer gaat ervan uit dat we keuzes kunnen maken. En die hadden we daar niet. Misschien dachten we dat wel, maar dat hadden we niet. En als je daaraan twijfelt, dan lees je gewoon de eerste drie versen van Efeze 2. Dan weet je het gelijk. Daar had je geen keuzevrijheid. Hier kun je in de kracht van God keuzes maken. Ja, wacht even, maar is dat wel serieus dan? Legt de Heer ons dan niet een te hoge lat? Nou, in de tijd van de wet, de tijd dat het volk Israël onder de wet leefde, die leefde met een te hoge lat. Goed, daar hadden ze ook zelf ja op gezegd. Maar die leefde met een te hoge lat. Die konden daar niet aan voldoen. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat probleem heeft de Heer Jezus voor hen opgelost. Door het kruis. Maar als de Heer tegen ons zegt, leg af, dood die leden, dan legt hij ons geen te hoge lat. Dan meent hij wat hij zegt. En welke kracht geeft hij ons? Efeze 1, zijn opstandingskracht. De Heer vertrouwt op zijn werk. Elke keer zie je dat weer. De Heer vertrouwt 100% op wat hij tot stand heeft gebracht. De vraag is alleen, vertrouwen wij er ook op? En dan zegt Paulus in vers 8, leg af, toorn, woede, slechtheid, laster. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die niet weg te denken zijn uit ons, uit de omgeving waarin we leven, waarin we werken. Neem er afstand van, zegt Paulus. Als een kledingstuk wat vies is, wat je uitdoet en weggooit. En je hebt je, dan staat er, je hebt je ook met de nieuwe mens bekleed. Vers 9 en 10. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien je de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Het is denk ik goed dat we ons realiseren. Wat is eigenlijk zonde? Is zonde, zonde doen alleen een kwestie tussen jou en God. Met een kater tot gevolg. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat zonden, en ook de zonden die hier worden genoemd, en in Efeze 4 worden er nog veel meer genoemd, in Efeze 5, de zonden die hier worden genoemd, altijd relaties kapot maken. Zonden maken altijd relaties kapot. Dat is een, kijk ook maar in Efeze 4 en 5 thuis, daar zie je dat ook staan. Al die zonden zijn altijd, die doe je altijd tegenover God, maar ook tegenover je naaste. Door, het zij door iemand iets aan te doen, of het zij door iemand iets te onthouden. Het zijn allebei daden. En wat is eigenlijk zonde? Het wezen van zonde, binnen de gemeente, is je eigen belang hoger stellen dan dat van een ander. Hartstocht, onreinheid, kwade begeerte, hebzucht, toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal, liegen. Wat doe je in al die gevallen? Je zet je eigen belang hoger dan dat van een ander. En juist die nieuwe orde, want de Heer heeft juist in zijn gemeente weer een nieuwe orde aangebracht. Het hoofd, Christus, en dan al die hemelburgers, die zijn samen de gemeente. En die zijn allemaal één, allemaal gelijk. De een achtend, de ander uitnemende. De ander onderdanig zijn in de vrees van God. Kortom, de Heer zegt steeds van we zijn allemaal gelijk. En door zonde ben je niet op de ander gericht, maar ben je alleen op jezelf gericht. Dus wat is zonde doen? In deze zonde wandelen. Dat is eigenlijk het werk waar de Heer Jezus voor is gestorven. Want hij heeft de gemeente door zijn eigen bloed tot stand gebracht. Om daar tekort aan te doen. Waar de Heer Jezus voor is gestorven. Nou, in vers 19, ik noemde ze al. Daar wordt weer gewezen op datzelfde feit wat we al weten. De oude mens met zijn daden zijn uitgetrokken. Dus dat wat je bond aan het vroegere leven, wat toen de leiding had, heb je uitgetrokken. En je hebt je met een nieuwe mens bekleed. En die nieuwe mens, dat is zo mooi, vers 10, die wordt vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Die nieuwe mens die blijft eigenlijk groeien. Groeien in het kennen van Christus. Dat was de vorige preek waar ik daar meer over heb gezegd. Hè? En wat betekent dat concreet? Dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Eerst van binnenuit, hè? Het denken van de Heer Jezus. En straks ook krijgen we het, ja, het hemelse lichaam. En mogen we ook met hem verschijnen. Dus die nieuwe mens die gaat steeds meer op Christus lijken. En die oude mens, ja, die wil ons graag laten geloven dat hij nog steeds meedoet. Dus wat is er nodig? We moeten steeds zeggen van, die moet je voortdurend zijn plek wijzen. Mond houden jij. Je hebt niets meer over me te zeggen. Hè, dan heb je weer die mindset. Steeds weer de oude mens benaderen vanuit de nieuwe. Nou zou je kunnen denken, ja, ik begin het te begrijpen, maar het gaat bij mij vaak zo snel. Voordat ik heb kunnen denken, voordat ik een keuze heb kunnen maken, rol ik soms alweer in zo'n zonde. Denk ik van, ik had me nog zo voorgenomen om het niet te doen. Het is alweer gebeurd. Ja, staat zo heel mooi hè, in Jacobus 1, vers 14 en 15. Jacobus 1, dat er staat een soort uitleg in die twee versen over het proces, hoe een zonde tot stand komt. En dan wordt duidelijk dat zonde eigenlijk altijd een gevolg is. Het is een product. Je hebt verleiding, je hebt begeerte, hè, je gaat in op die verleiding. En dan komt daar een zonde uit, dan doe je een zonde. Maar wat ik zelf heb geleerd en ja, wat ik ook probeer door te geven is, er zit altijd een schakeltijd in. Er zit altijd een moment in dat je verleiding ervaart en dat je een keus kunt maken in de kracht van God om het, ja, om het niet te doen. Om te bidden, om de Heere, ja, om kracht te bidden of misschien wel met hem te spreken of aan hem te denken. Waardoor je die zonde niet gaat doen. Dat is dat schakelmoment. Dat is de tijd om die oude mens zijn plekje te wijzen. En als je daar dus mee zit van, ja, maar het overkomt me heel vaak. Hè? Probeer daar eens aan te denken. Dat de Heer ons ook in staat stelt om tussen verleiding en het doen van een zonde, om daar tussen een keus te maken. Vraagt wel een bewuste manier van leven. Maar goed, het kan. Nou kan het natuurlijk zijn dat er, hè, je kunt patronen hebben gehad in je oude leven. Of je kunt geleefd hebben op een manier die zulke diepe patronen ook in je leven, hè, kan hebben achtergelaten. Zonde waar je ook in een nieuwe leven van denkt van, ja, maar dat hoort echt bij het oude, maar ik worstel daar gewoon heel erg mee. Dat kan. Want ons vlees is verslaafd geraakt aan de zonde. Eerst wat ik wil zeggen is, alles wat ik nu heb verteld over Gods oplossing voor het zondeprobleem geldt ook in zo'n situatie. Daar ben ik vast van overtuigd. Ook als er heel hardnekkige patronen zijn in je leven, is het nog steeds zo dat we vanuit weten wie we mogen zijn in de Heer Jezus, onze weg daarin mogen gaan om te kunnen breken ook met dingen. Ik merk wel eens dat als er gaat over verslavingen, dat mensen dan juist zeggen van, ja, maar dat is echt theorie, joh. Dat werkt echt niet bij mij. Ik begrijp dat wel. En toch geloof ik, als wij vanuit het woord over deze dingen spreken, dat we altijd deze dingen moeten vasthouden. Het is niet zo als ons probleem te groot wordt, dat Gods oplossing te klein zou zijn. Maar wel is het belangrijk, en dat zeg ik erbij, dat moet ook denk ik, hè, dat als je met echt hardnekkige patronen te maken hebt van zonde in je leven, dat het belangrijk is om die strijd ook te delen met anderen. Dat je ook probeert helder te krijgen, ook samen met anderen, misschien ook anderen die daar verstand van hebben. Hoe zijn die patronen ontstaan in je leven? En wat probeert die patronen in stand te houden? En hoe kunnen we elkaar daarin dan bemoedigen en helpen? Dat hoort er ook bij. Maar de essentie voor welke macht van de zonde er ook in ons leven speelt, is dat de Heere vanuit het nieuwe leven genoeg kracht geeft aan ons om af te rekenen met de dingen van het oude leven. Nou, en dan tot slot vers 12. Daar krijg je weer een omslag in dit gedeelte. Hè? Bekleed u dan als uitverkorenen van God, geheiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid en zo verder. Ja, het gaat dus niet alleen om dingen niet doen, maar ook om dingen wel doen. En dat is geweldig, hè? Als je dan doorleest die versen, wat je elkaar allemaal kunt geven. Ik hoop dat dat ook onze grote vreugde is, om te beseffen dat we kunnen elkaar door zonde heel veel dingen onthouden, maar we kunnen elkaar ook zoveel geven door datzelfde leven van Christus in ons. Hè? Van ik gericht word je op de ander gericht, God gericht en op de ander gericht. Ja, je mag je laten vullen, hè, door het woord van Christus. En ja, dat eindigt dan ook met lofprijzing en dankzegging. Je mag een leven leiden van lofprijzing en van dankzegging. Niet dat ons gevoel dat altijd zegt. Ik denk het niet zelfs. Hè, maar ziende op Christus, ziende op wat hij heeft gedaan, is het toch alle reden, hè, om hem te loven en te danken. Ja, als je opgevoed bent zoals ik, met een bepaalde prediking, een bepaalde achtergrond hebt gehad, dan kan het best een hele stap zijn, hè, om gewend te raken aan woorden als mindset en nieuwe positie en hoe je dan daarin moet handelen. Ik ben heel erg opgevoed met, het gaat alleen om, je moet gered worden, je moet een nieuw hart hebben, je moet weten dat je later naar de hemel gaat. Rechtvaardiging. Maar de Heere heeft het ook met ons over heiliging, over ons leven. Dus het kan misschien ook wennen zijn, thuis te raken in de dingen die de Heere ons wil leren. Maar ik zou zeggen, wend er maar aan. Want het hoort er echt bij. Dit is niet een soort geestelijke stamppot. Al in de Romeinenbrief, Romeinen 6 vers 3 meen ik, zegt Paulus, weet u dan niet dat u in de dood van Christus ook bent gedoopt. Dus hij gaat er helemaal van uit dat we dat zouden weten. Laten we dat onderwijs ook zo breed houden met elkaar. Door deze dingen met elkaar te bestuderen. Ook als iemand tot geloof komt. Misschien daar kun je iemand enorm mee helpen. Als iemand zegt van ja, maar ik heb de Bijbel. Leg me nou eens uit. Wat gaan we lezen? Wat gaan we bestuderen? Neem die dingen eens door. Romeinenbrief, Efezebrief. Als het over heiliging gaat, dan kan je ook de neiging hebben om wettisch te worden. Hè, van ik moet dit en ik moet dat. Nee, het is vanuit Christus. Vanuit het denken. En het is ook belangrijk, denk ik, om niet een verkeerd beeld te hebben over hoe gaat dat dan, hè, afrekenen met die zonde. Want dan kun je ook teleurgesteld raken. Levenslang, daar ben ik van overtuigd, zal dat afleggen, dat die oude mens weer zijn plekje wijzen. Levenslang zul je dat moeten blijven doen. En die nieuwe mens, jezelf blijven bekleden steeds weer met die nieuwe mens, die steeds verder groeit. En ondertussen zullen we groeien naar het beeld wat God met ons voor ogen heeft. Dat staat zo mooi in Efeze 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, het voltooien zal tot op de dag van Christus. Ja, met het lezen en bestuderen van dit gedeelte sta je eigenlijk weer allemaal op een kruispunt, ook ik. Een kruispunt. Gods woord is duidelijk. Van welke richting slaan we in? Of op welke richting blijven we doorgaan? Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Welke koers houden we vast? Welke keuzes gaan we maken? Hoe zie je jezelf? Ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar in dit proces ook regelmatig bevragen. En bemoedigen. En aanmoedigen. En ik zou je willen uitnodigen, praat er ook over door met elkaar. Want hier ligt voor iedereen van ons, denk ik, dagelijks een worsteling. Ik wil helemaal afsluiten met het lezen van een paar teksten. En dan stop ik. Een belofte van onze eigen hemelse Vader. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, ik denk dat het ook voor de zusters geldt, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, in Paulus is dat dus, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Wat een vertrouwen spreekt God de Vader hiermee uit. Hè, voor zijn eigen werk. Zullen we samen danken. Vader, dank u wel dat we zo uw woord mochten bestuderen. U weet ook, Heere, welk proces dat woord gegaan is. In de voorbereiding van deze preek. Ik moet het nu loslaten en ik mag het nu ook loslaten. Heere, u kent ook mijn verlangen. U kent mijn verlangen om deze dingen ook, dat wij deze dingen zullen weten. Heere, want u wil zo graag dat we het weten. En tegelijkertijd, Heere, ja, gaat dat dan door een mens heen. En dat is ook altijd weer kwetsbaar. Maar Heere, het is uw werk. Uw werk in ons leven. Dank u voor de helderheid van uw woord. Dat u zo helder de dingen voor ons uiteenzet. Van het oude leven, maar ook van het nieuwe leven. Heere, ik bid u dat als er nog zijn hier die niet, ja, daar zekerheid over hebben. Dat ze die zullen krijgen. Heere, dat ze hun hand mogen leggen in uw handen. In uw aanbod van genade. Heere, elke dag blijft u nodigen. En maakt u het duidelijk, Heere, dat buiten u geen leven is. Alleen in u. Heer, ik wil u danken voor al die wonderlijke, grote dingen die we mogen lezen. Het in Christus zijn. Het steeds gevuld worden met uw kennis. Ik kan er eigenlijk helemaal niet bij. Maar het staat er. Ik denk dat we heel veel dingen hebben gehoord waar we niet zo bij kunnen. Waar we wel van alles bij voelen misschien. Heer, maar wilt u ons verstand verlichten. En ons vullen met uw denken. Ik weet dat er hier ook zijn, heren, die deze dingen ook hebben geleerd. En die het ook kunnen beamen, heren, voluit, dat het zo werkt. Heren, het is ons verlangen dat voor iedereen zo geldt. Heren, dat we in de weerbarstigheid van het dagelijkse leven, waarin de dingen gewoon over ons heen rollen heel vaak, dat we zoeken en bedenken de dingen die van boven zijn. Daar ligt de opening, heren. Daar ligt de ruimte. Om ook voor u te kunnen leven. Vader, dank u wel dat u met ons verder wil. Ook als we falen. Als we vallen. Als er patronen zijn in ons leven die hardnekkig zijn. Heer, u kent ook de worsteling die daar kan zijn. Heer, gelukkig mogen we dan ook u danken. Dat het werk wat u doet in ons leven zo krachtig is. Zo krachtig als de kracht waarmee u ook uit de dood bent opgestaan. Heren, Ik bid speciaal voor die broeders en zusters die in die situatie zitten. Om ja, ook hen die vreugde te geven, Heer, dat, dat vanuit u, Heer, geen zonde te sterk is. Vader, zo is er weer veel om te denken, ook om te praten. Wilt u ons daarin ook leiden? Help ons om elkaar te bemoedigen vanuit u. Wij vragen u en wij danken u in Jezus' naam. Amen.